Dag, dit is de nieuwe aflevering van Campus Controversies NL. En vandaag, zoals ik heb beloofd, zou ik dat helemaal gaan uitbreiden van het voorlezen van nieuwsberichtjes met op de achtergrond een vreemd esoterisch muziekje naar echt met mensen spreken over dingen die ertoe doen. En dat is vandaag, is dat gelukt. Ik heb iemand ver zo gek weten te krijgen om deze podcast met mij te gaan spreken over zaken. En het is wel iemand waar ik echt al heel erg lang ontzettende fan van ben, dus ik ben er ook een beetje nerveus over. Hij is hier, Ruben Giesler, Arabist, filmmaker en ook nog schrijver voor het NIW. Welkom bij Campus Controversies.
Nou, hartstikke leuk dat je me in het programma hebt, Amanda. Zeer vereerd. Ik ben niet minder zenuwachtig.
Dat kan er nog leuk worden.
Ja, precies. We hebben eigenlijk ook al afgesproken waar we het over zouden hebben. We gaan het hebben over Ta-Nehisi Coates.
Ja, wie is dat in vredesnaam?
Opeens kwam het bericht dat boek uitkwam van hem, The Message. Hij was natuurlijk al heel erg beroemd met The Case of Reparation, hè, over herstelbetalingen voor de slavernij, waar hij echt zijn grote doorbraak en waardoor hij op handen is gedragen in Amerika. En een soort ideoloog van de Black Lives Matter. Voor de case of Black Lives Matter. En vervolgens kwam dat boek uit Between the World and Me. Die fictieve brief aan zijn zoon over hoe verschrikkelijk Amerika wel niet is. En een tijd lang is er niet zoveel van hem vernomen. Hij heeft allemaal ook fictie geschreven, Black Panther-achtige toestanden. En nu kwam daar opeens The Message uit. Staat daar The Message, hè, natuurlijk de boodschap. Je hebt natuurlijk ook de beroemde film over profeet Mohammed, waarin je zijn handjes ziet. Die Rizelle heet, die heet ook de boodschap. En ja, het kan natuurlijk niet missen dat de boodschap over Israël en Palestina gaat.
Heeft dat veel invloed ook op die Amerikaanse campussen, denk je?
Nou, dat wordt, het boek is volgens mij echt deze week uitgekomen. In Nederland is het nog niet te krijgen. En, maar er is al ontzettende buzz is er overal op internet over het boek. Een grote opwinding. Het begon allemaal met een interview in de New York Magazine of Books. Waarin die over dat boek vertelt. En nou ja, hoe verschrikkelijk De apartheid in Israël is. En wat we wel kunnen verwachten is dat dit het populaire boek wordt voor het komende seizoen. Hè. Ik geloof dat in ieder geval komt het volgende maand uit. Ja, het komt later uit in Engeland. Dus in Europa zullen ze nog even op moeten wachten. Maar ik denk dat de studenten van Cultural Analysis. Het wordt geheid een hit op Cultural Analysis.
En ook in Haaretz misschien of zo.
Ja, zeker. Maar ik denk vooral hier op de universiteit met alle culturele studies en politicologie zal het heel graag aftrek vinden. Daarom is het ook wel leuk dat wij er gewoon alvast de spits afbijten en ingaan op het fenomeen. Want ja. Er is nogal wat rumoer ontstaan over een interview met hem bij CBS. Ik zal eventjes het intro laten horen.
Our next guest is the acclaimed New York Times best-selling author Ta-Nehisi Coates. His new book, The Message, is a trio of interconnected essays that examine how the stories we tell or avoid telling can shape and even distort our reality.
Ja, die is leuk, hè? De verhalen die wij vertellen of die we vermijden te vertellen kunnen ons wereldbeeld vormen of verstoren. Nou ja, ik denk dat als we al eventjes verder horen wat er allemaal gebeurt. Hij werd geïnterviewd met CBS Morning. En een van de interviewers daar was Tom DeCoupo, van hun vaste host. En daar is nu echt heel veel gedoe over ontstaan. Ook dit fragmentje zullen we eventjes laten horen.
Ta-Nehisi, I want to dive into the Israel-Palestine section of the book. It's the largest section of the book. Mm. And I have to say, when I read the book, I imagine if I took your name out of it, took away the awards and the acclaim, took the cover off the book, the publishing house goes away, the content of that section would not be out of place in the backpack of an extremist.
Mm.
And so then I found myself wondering, why does Ta-Nehisi Coates, who I've known for a long time, read his work for a long time, very talented, smart guy, leave out so much? Mm. Why leave out that Israel is surrounded by countries that want to eliminate it? Why leave out that Israel deals with terror groups that want to eliminate it?
Mm.
Why not detail anything of the first and the second intifada, the cafe bombings, the bus bombings, the little kids blown to bits? And is it because you just don't believe that Israel in any condition has a right to exist?
Mm. Mm-hmm. Well, I would say the perspective that you just outlined, there is no shortage of that perspective in American media. That's the first thing I would say. I am most concerned always with those who don't have a voice, with those who don't have the ability to talk. I have asked repeatedly in my interviews whether there is a single network, mainstream organization in America with a Palestinian American bureau chief or correspondent who actually has a voice to articulate their part of the world. I've been a reporter for 20 years. The reporters of those who believe more sympathetically about Israel and its right to exist don't have a problem getting their voice out.
Dus, ja, dus hij beweert, ja, wat is het probleem eigenlijk? Hè? Dus zoals hij dat ook ergens in een ander interview zegt, I make room for the people that are pushed out. Ja, en ja. Ik lees toch alleen maar heel veel, vooral heel veel over het Palestijnse lijden. En ik denk dat dat in Amerika ook niet heel veel anders is, als je New York Times en dat soort dingen leest. Maar hier is echt ongelooflijk veel gedoe over ontstaan.
Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen, eerlijk gezegd.
Hoe deze Tom DeCoupo hem benadert ook?
Oh, nee. Ik dacht gewoon door zijn, ja, bijna gemakzuchtige wijze van redeneren. Ik dacht dat daar de ophef over was. Maar dat...
Nee, helemaal niet. Nee, ik heb je... Nee. Het is allemaal veel erger dan dat. Er is ontzettend veel stront over ontstaan omdat Tom DeCoupo hem zo hard aanpakt. Weet je? Hij ging er ook best wel met een gestrekt been op in. Van, nou, een superleuke gast die Ta-Nehisi met al zijn awards en intelligent smart guy. Maar als je zijn naam en de cover van zijn boek er weghaalt, is het gewoon de inhoud in de backpack van een extremist. En die Ta-Nehisi blijft best wel een beetje cool daaronder. En gaat vrolijk door en die zegt van, ja, weet je, ik ben alleen maar geïnteresseerd in de verhalen van de mensen die niet gehoord worden. En waarom hebben de news agencies geen Palestijnen als hoofdredacteur en dat soort dingen. Dus dat betreft kan de inclusie niet ver genoeg gaan. En dat zal waarschijnlijk de volgende policy zijn, dat er binnenkort elke nieuws, hè, dat Outfit een Palestijns hoofdredacteur heeft. Dat is trouwens iets wat je ook best wel al in Nederland ziet, hè, met bijvoorbeeld bepaalde kunstopleidingen, kunstinstituten, waar nu gewoon Palestijn aan het hoofd staat, zoals bijvoorbeeld De Appel in Amsterdam.
Ja, moet ik nou begrijpen dat deze auteur uit zichzelf doet? Uit zijn eigen overtuiging, voortkomend uit die Black Lives Matter movement? Of zou je kunnen vermoeden dat daar toch nog wel wat breders achter zit? Bijvoorbeeld Palestijnse extremistische organisaties?
Nou, dat denk ik niet in die zin. Ik denk meer dat het gewoon past in de algehele tendens eigenlijk.
Ja.
Voor onrecht en dat soort dingen. Hij is natuurlijk te raden gegaan bij mensen als Rashid Khalidi, weet je wel, de professor van Columbia. Die heeft hem ook helemaal in het, denk ook zeker wel in de retoriek getraind. Hè? Wat hij altijd zegt van hoezo gecompliceerd? Het is heel eenvoudig. Het is gewoon bezetting. Weet je, slavernij, daar zei ook iedereen van dat is gecompliceerd. Ja, maar het is heel eenvoudig. Het is gecompliceerd als je iets pakt van iemand wat niet van jou is.
Dus het is eigenlijk wel buitengewoon. Dus dit gaat heel veel invloed hebben, ook hier in Nederland. En dat gaat het nog erger maken dan het nu al is.
Ja, zeker. Zeker. Dat denk ik wel. En het is een bepaald soort algemenisering. Hè? Want je hebt natuurlijk al dat hele verhaal van de bezetting. Het is niet gecompliceerd. Het is heel simpel. Hè? Dat zeggen alle demonstranten al een jaar lang. Dat is een beetje de algehele retoriek. Je kan het natuurlijk ook omdraaien. Want het is heel simpel dat zij ongelijk hebben natuurlijk. Maar
zij zijn met meer, hè? Dus er zijn meer stemmen die dan zeggen dat zij...
Precies. Maar dat is dan toch nog heel erg op dat hele conflict gebaseerd. Maar het wordt nu nog algemener getrokken in het verhaal van de rechteloze en de machtige. En een bepaalde genoegdoening die daarvoor geëist wordt.
En is dit eigenlijk allemaal Frank Furtenschule?
Wat denk jij?
Ja, ik denk het wel. Er is altijd dan iemand die wordt onderdrukt en er is altijd een onderdrukker. En dat is inderdaad heel simpel.
Ja, nee, precies. Ik wil je ook even heel even, dat is ook een leuk stukje. Ook een interview met Ezra Klein. Die is van de New York Times. En dat gaat dus ook eigenlijk over van ja, waarom laat je die andere kant niet horen?
Ja.
En dat is dus de hele tijd het grote onderwerp waar iedereen zich een beetje over opwint. En daar zegt hij dit over.
Did you spend any time when you were there with people who I would classify politically as the Israeli right or the Israeli center? You went with Breaking the Silence, which is an anti-occupation group with a Palestinian literary festival. Did you go around with anybody who would say, no, we're doing the right thing here, or even we're not doing enough here?
No.
Why?
There are things in this world that I see that I just don't want to hear the justification for. I just don't think can be justified. I don't want to hear. I don't know what I can glean from a justification for, and I'm talking about an American context, segregation. I don't know what necessarily I can glean from a justification for. By hearing somebody, like interviewing somebody, say, tell me why this is legal. Some things come down to, for me, just a moral decision. And I actually think journalists do this all the time. I think we all draw a line somewhere about what we feel is out of bounds and what we feel is beyond. For me, I was willing to entertain probably a debate from people who were anti-occupation, but maybe not necessarily anti-Zionist. You know, maybe would be classified as liberal Zionists even, all the way over to people who thought Zionism was a terrible idea and the worst thing that had ever happened. The justification for settlements was outside of my frame.
But that does sort of wipe out all of Israeli society almost, right?
I was concerned with what I don't know and what I haven't heard. And for me, Palestinian voices have been pushed so far out of the frame. Like, that is the thing that is hard to access.
You get the idea.
Is dit nou bijvoorbeeld ook, dat jij weet, in Israël een issue, dit boek en deze meneer?
Nou, nog niet. Ik weet je, al deze ingrediënten zijn er wel in Israël natuurlijk. Hè? Zeker bij de gedesioniseerden die natuurlijk alles doen om... het hele project te deconstrueren. En kijk, hij is maar 10 dagen in Israël geweest. En het was in de zomer van 23, dus dat was nog voor 7 oktober. En hij is een beetje, weet je, hij was natuurlijk super gechoqueerd door wat hij daar in Hebron ziet. Daar met, weet je, met die gescheiden wegen, met prikkeldraad. En dan zegt hij van, ja, hoe kan het nou dat een Palestijn, hè, dus dat je als moslim daar niet mag lopen en als christen of als jood wel. Nou ja, we weten allemaal hoe dat komt en we weten ook dat het allemaal een verre van fraai beeld is wat daar gebeurt. Maar dat heeft natuurlijk toch allemaal te maken met die hele, eigenlijk met de Oslo-akkoorden en de hele opsplitsing van de Westbank in gebieden voor de Palestijnen en voor de zogenoemde ABC-gebieden. En dat is iets wat hij dus helemaal zonder context en zonder de hele oorlog vertelt, alsof het inderdaad een apartheidsverhaal is. En dat is dus het grote ding, dat het waar hij natuurlijk gewoon de mensen hier heel makkelijk mee kan overtuigen ook.
Met dat soort mensen als die Omer Bartov, als ik daar met een Israëlische collega over spreek, dan zegt hij van, dat is al sinds de jaren 90 is dat een idioot, die is al lang weerlegd, weet je wel. Dat is iemand die lekker mee wil doen met zijn linkse vriendjes aan de universiteiten van de Verenigde Staten. In dit geval zou je kunnen zeggen, ja, het is allemaal out of context. Maar ik denk juist dat dat allemaal in combinatie met elkaar heel gevaarlijk is. Want je ziet dan bijvoorbeeld op Al Jazeera een Israëlische vrouw die dan zegt, ja, nee, nou moeten we doorpakken. Nu moeten we de anti-Zionistische delen in onze samenleving, de Israëlische samenleving, gaan we versterken. En ik denk dat dit in elkaar haakt met een keten van associaties die altijd uitkomt over dat Israël verkeerd is en eigenlijk moet verdwijnen. En dat dit daar dan aan meewerkt. En ik vind het vooral dus, want ik ben het wel met je eens, ik denk dat deze meneer heel erg gaat aanslaan ook bij Nederlandse universiteiten.
Ja, zeker.
Ja.
Zeker. En hij reist dus ook met een paar mensen van Breaking the Silence. Hè? Dus wat hij dan noemt de IDF soldiers. Dat zijn natuurlijk ook zeer gepolitiseerde jongens natuurlijk. En dat is dan eentje, ja, dat is Guy en Avner waar die dan mee reist.
Ja.
En ja, die ene Avner die zegt van, nou ja, weet je, hij wil wel gewoon heel graag zelfbeschikking voor zowel Israëli's als Palestijnen.
Ja.
Maar Guy, die ziet gewoon al de stichting van Israël als een zonde.
Ja.
En die zegt van, ja, dit had eigenlijk nooit moeten gebeuren. Nou, dat zeggen vele mensen natuurlijk al. Steeds meer in groeiende mate. Ja. Maar er is dus een recensie geweest in Compact Magazine. En daarin wordt ook eigenlijk gezegd op basis daarvan dat Coates eigenlijk instrumenteel is om de Amerikaanse elites van de mening van Avner, van zelfbeschikking voor alle volkeren, naar eigenlijk de mening van Guy, het is verloren, het is onmogelijk, het kan niet meer. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk, hè? Want ik bedoel, het zal alleen maar bijdragen aan het isolement van Israël. En daar zal zich natuurlijk ook gewoon de grote mate van afhankelijkheid van Amerika, wat toch in de jaren is ontstaan, zich meer en meer wreken. En dat is natuurlijk heel, heel zorgelijk. En daarom is het ook interessant, hè, wat om eventjes terug te gaan naar het CBS-interview, wat dus deze week heeft plaatsgevonden, volgens mij ook op 7 oktober, in de morning, waardoor nou, die hele toestand is ontstaan. En waar ze dus echt ontzettend opgewonden zijn over hoe deze Tom de Koepel eigenlijk het lef had om te vragen van, hey, je bent gewoon eigenlijk een, als je het hele boek stript van jouw naam en al jouw verdiensten, dan is het gewoon eigenlijk gewoon de inhoud van een extremist. En ik zal je eventjes hier het derde fragment van dat interview ook eventjes laten horen.
The country of Israel is a state in which half the population exists on one tier of citizenship, and everybody else that's ruled by Israelis exists on another tier, including Palestinian Israeli citizens. The only people that exist on that first tier are Israeli Jews. Why do we support that? Why is that okay? I'm the child of Jim Crow. I'm the child of people that were born into a country where that was exactly the case of American apartheid. I walk over there and I walk through the occupied territories and I walk down a street in Hebron. And a guy says to me, I can't walk down the street unless I profess my religion. I'm with another pastor. No. I want to, this is very, very important.
It is
extremely important.
Yeah, let me lay it down.
I'm working with the person that is guiding me is a Palestinian whose father, whose grandfather and grandmother was born in this town. And I have more freedom to walk than he does. He can't ride on certain roads. He can't get water in the same way that Israeli citizens who live less than a mile away from him can.
And why is
that? Why is that okay?
Why is that? Why is there no agency in this book for the Palestinians? They exist in your narrative merely as victims of the Israelis, as though they were not offered peace at any juncture, as though they don't have a stake in this as well. What is their role in the lack of a Palestinian?
I have a very, 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 very moral compass about this. And again, perhaps it's because of my ancestry. Either apartheid is right or it's wrong. It's really, really simple. Either what I saw was right or it's wrong. I am, for instance, against the death penalty. What the person did to get the death penalty, it really doesn't matter to me. I don't care if they were selling a nickel bag of marijuana or if they were a serial killer. I am against the death penalty. I am against a state that discriminates against people on the basis of ethnicity. I'm against that. There is nothing the Palestinians could do that would make that okay for me.
No. Dus, hè, dus zie je ook echt zo van de koepel, zo van waarom heb je het niet over de agency van de Palestinians? Hè? Van wat is hun deel van het verhaal? En dan zegt Ta-Nehisi Coates, die zegt van, nou, ik heb gewoon het morele kompas. Ja, weet je, dus dat is dan, maar er is een heel schandaal dus ontstaan. Over Tom de Koepel. CBS heeft publiekelijk eigenlijk al gezegd dat. Het was semi-publiek. Het zijn geluidsopnames die de Free Press van Barry Weiss in handen heeft gekregen. Waarin de hoofdredactie eigenlijk zich verontschuldigt voor de aanpak van Ta-Nehisi in dit interview door deze Tom de Koepel, hè, dat wat die best wel een belangrijk anchor is daar. En dat het niet voldoet aan hun journalistieke, redactionele. Ja, precies. Ik moet zeggen dat Italië was ook helemaal niet zo ontdaan door deze persoon. Hè. Er staat ook allemaal in de artikelen dat hij gewoon zijn hele idee heeft ontwikkeld en ook heeft gestresst. Test, vond ik wel een goede term ook. en dat het echt helemaal oké was. Hij staat er gewoon heel blij, staat hij erin. Die Tom de Koepel, er wordt er nu echt ook een D&I officer wordt erop losgelaten om dit moeten uitspreken en hij wordt echt aangepakt, hè? Dus echt gewoon klaar voor het heropvoedingskamp.
Maar gaat hij dit overleven?
Nou, dat is heel erg de vraag. Dus daar is nu echt. Je moet dan ook eventjes. Ta-Nehisi uitgenodigd door Trevor Noah, weet je wel, van de Daily Show.
Oh, de Daily Show, ja.
Maar die heeft nu eigen podcast. En daar laat ik je nu ook eventjes een clip van horen waarvan je echt denkt. Hoe krankzinnig het ook is.
But man, we haven't been able to stop talking about the CBS interview.
Wow.
We like, and I mean, when I say we, I don't just mean the people who make this podcast.
Yeah, yeah.
I mean, like my friends,
yeah.
People online,
really?
People.
Yeah.
And
I'm totally off.
Oh, you really?
Yeah,
let
I'm
me tell
totally
you something. Oh, you're off?
Yeah, I'm completely off.
Oh, people are not happy about that.
I mean, I'm obviously hearing this from other people.
Yeah, my friend,
let me fill you in. Let me fill you in. I don't think you understand the shockwave that interview created. Not because of what you said, but because of the way people felt like you were treated.
Mm.
Just the opening cell of that conversation.
Right.
And I'll never forget the question that you get asked, where I think it's Tony who says to you,
when I read the book, I imagine if I took your name out of it, took away the awards and the acclaim, cover off the book, the publishing house goes away, the content of that section would not be out of place in the backpack of an extremist.
Mm. Yo, I sat there. I don't get flabbergasted by much.
Right.
I genuinely don't. I sat there and I was like, what? My first thought is, yes, but if you remove every context from everything, then everything could go anywhere. Right. You know what I mean? Right. If you remove America's history and America's journey, America's, then it's like, yeah, those people who fought against the British, they were terrorists.
Right.
You know what I mean? You can call it like, the Boston Tea Party. That's terrorism.
Yeah.
If you remove the context, everything has no context.
Eigenlijk precies wat hij doet, toch? Dat is zo grappig ook aan dit voorbeeld, weet je wel? Dus ik bedoel, hij removed de hele context waardoor je de Palestijnen alleen maar ziet als een soort zielige slachtoffers. En zij maken zich druk over dat iemand zegt van, als we jouw naam en jouw verdiensten weghalen, dan is het gewoon de boodschap van een extremist. En dan zijn ze echt, en dat is dan opeens de bombshell, waar ze dan echt helemaal totaal verontwaardigd over zijn. En dat is, weet je, nou ja, ze trekken het ook al helemaal in het algemene. En die Ta-Nehisi is echt iets van, he did me a favor. Want die ziet ook wel gewoon wat het resultaat is hiervan. Dus dat is. En wat trouwens ook nog echt. Wat ik heel erg interessant vond ook. Hij schijnt best wel in te gaan in dat boek. Over de Joodse geschiedenis. Maar heel erg vanuit het. Dat is dan wel weer boeiend. Vanuit de zwarte geschiedenis, weet je wel? Dus echt het yearning voor rechtvaardigheid.
Ja.
En hij ziet het, weet je wel, van oh, this Kingdom of David. Hij ziet dat bijna als een soort Marvin Gaye. Nee, hoe heet het? Garvey, weet je wel? Die, en this yearning voor. En het is ook allemaal zo'n soort zelfgeïnvolveerde. Hoe zou ik me voelen? En het allemaal op jezelf te betrekken. Wat ook, hè, wat nu natuurlijk heel erg in is en wat hij heel goed. Beheerst, betrekt hij het ook op zichzelf en stelt hij ook vragen bij van ja, hoe belangrijk is het eigenlijk wel om zwart te zijn? Weet je, en als wij die macht zouden hebben, zouden wij dan niet hetzelfde doen? En er was iemand in die review die ook schreef van coach is gewoon pist dat zijn mensen er niet in zijn geslaagd om een Little Wakanda uit te carven. Heel grappig, moest hem ook best wel omgeniffelen ook. Maar dus hij heeft iets van, they made it real, weet je wel? Dus onze droom hebben zij real gemaakt. En wat zouden wij doen als wij die power hadden, weet je wel? En nu dan gaat hij opeens een beetje moeilijk doen over zijn naam, Ta-Nehisi, wat een soort African Black Power naam is, een soort zelfverzonnen Afrikaanse samenstelling. En hij in dat boek The Message is hij naast Palestina ook in Senegal en ergens in South Carolina, waar ze zijn boek willen bannen. En in Senegal, weet je, dan komt hij er ook achter dat niemand in Afrika zo'n naam heeft.
Oké.
Weet je, dus op die manier is hij wel ook alle argumenten tegen hem. Van ja, maar kijk eens wat er in China gebeurt en dat soort dingen ook wel voor. Want zo gebiedst is het ook allemaal wel. Waardoor het ook, waardoor ik ook echt denk dat het ook echt erin gaat als koek. Dit hele verhaal. Hoe hij het benadert. En ook omdat hij dat toch wel niet op een hele. Hè, je hebt natuurlijk ook van die mensen die voor deze kwestie pleiten, maar op een hele opgewonden manier. En dat doet hij toch wel op een slimme en smooth manier die er gewoon zeker in gaat glijden.
Dus daar valt misschien wel heel weinig tegen te doen. Dat dit een enorme impact krijgt en allerlei misschien wel weer allerlei protesten gaat voeden en ook besturen van universiteiten gaat overtuigen. Dat het toch wel iets heel deugends is om hier achter te staan. Omdat het ook weer dingen samenbrengt. De strijd tegen racisme, de strijd tegen apartheid, de strijd voor vrijheid in zijn algemeenheid en in abstracto.
Ja, en wat dat Israël natuurlijk een ontzettende sta in de weg en ook wel een te overkomen hindernis is, omdat het natuurlijk zo'n klein dwergstaatje is op zich.
Ja, inderdaad.
Ja, wat je hoort bij Coach, die zegt van het is Jim Crow, wat ik zag, is ja. Jim Crow.
En dat heeft hij ook meegemaakt, States. Zei hij.
En wat Hamas, nou dat heeft hij helemaal niet meegemaakt.
Nee, maar dat zei hij.
hij is volgens mij 48 of zo, weet je wel?
Ja, dat wilde ik net vragen.
Maar hij is er een kind van, hè? En hij heeft het ook over de slavenopstand van Ned Turner. Dat was net zoals Hamas, hè? Daar werden ook de kindertjes in de wiegjes afgeslacht. En wat zou hij doen als hij 20 was in Gaza? Zijn papi ging met een bootje de zee op en zijn moeder was olijfjes aan het plukken en werd neergeschoten. Weet je wel, dus hij zou niet zeker weten of hij gewoon wel het vermogen had om dan niet ook helemaal door te slaan. Ja. Hè? Dus het is ook weer alles op zichzelf betrekken.
Ja.
Dus wat dat betreft is het een ongelooflijk self-involved boek ook. Het is ook de enige, het enige onrecht wat hij dan echt daar meemaakt. Met in eerste hand is dat hij bij een checkpoint heel lang moet wachten.
Ja.
En dan staan er verder ook allemaal, weet je wel, ook allemaal onjuistheden in over de Lion Gate, over de Tempelberg, dat het wordt beheerst door de Israëlische autoriteiten en al die zaken.
Ja.
Dit is wat ons te wachten staat. En ik weet zeker dat dit boek vertaald gaat worden.
Ja, en dan in NRC enorm positief wordt besproken. In Buitenhof misschien wel.
Ja, misschien wordt hij wel uitgenodigd. Ja, dat is heerlijk
vinden. Dan gaat hij een tour houden.
Gaat hij een tour houden? Ik weet eigenlijk niet of hij ooit in Nederland is geweest eigenlijk.
Ja, nou daar gaat vast verandering in komen. En dan heeft u het voor het eerst in deze podcast gehoord.
Nou, dat is natuurlijk ook een soort superster die gewoon te groot voor Nederland is.
Ja, maar hij vindt Amsterdam vast heel leuk.
Nou, dat boek, dat is wel... Tussen de wereld en mij is zeker vertaald. Maar echt in Nederland aangedaan? Nee.
Nee, maar dat, ja, het zou zomaar kunnen in deze tijd. Er worden allerlei mensen uitgenodigd die on tour gaan. Misschien hij ook wel. En ik begrijp dus eigenlijk uit jouw verhaal dat het nogal ingewikkeld zal zijn om dit te bevechten, als je het even bevechten zou moeten noemen. Of hier iets tegenover te stellen wat een grotere aantrekkingskracht heeft, of een even grote op zijn minst, die wel een normaal verhaal vertelt over jezelf.
Ja, en dat heeft ook vooral te maken met al die dingen. Ja, maar in deze argumenten ben ik niet geïnteresseerd. Waarom moet ik hun rechtvaardiging horen van dingen die niet oké zijn?
Ja.
En dan haalt hij alles door elkaar. Hij is dan in Haifa en wat hij daar dan over te melden heeft, dat weet ik niet. Maar en dan heeft hij ook een beetje dit aanstellerige van, ik weet niet wanneer ik het eerste keer het woord Nakba hoorde toen ik daar door de Lion Gate of weet ik veel wat in Jeruzalem.
Oké.
Okay. Ja, dus dat is ook allemaal dit soort absurde dingen staan er dus ook allemaal in dit verhaal.
Maar dan kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die zich hier toch wel voor interesseren. En jij noemt, jij luistert van alles, noemt van alles. Wat zijn dat bijvoorbeeld voor dingen die je dan volgt, zodat je dit op het spoor kan komen en verder gaan volgen? Je noemde net een...
Dat is de New York Magazine.
Okay.
Daar stond dat interview voor het eerst in. En dat kwam ik gewoon op X tegen.
Ja, ja.
En ik ja, weet je, zeker met de Black Lives Matter heb ik natuurlijk ook veel over hem gehoord. En op die manier dacht ik van, als dit het wordt, weet je. En er waren ook een paar mensen die natuurlijk vrij gealarmeerd daarop reageerden. En vervolgens kwam natuurlijk ook weer de Free Press met Barry Weiss, die daar opkwamen ook.
Ja.
En er zijn natuurlijk ook best wel Afro-Amerikaanse journalisten die toch ook best wel pittig op Coates reageerden. Dat hij juist, hè, ook zeker toen met dat Between the World and Me, dat hij eigenlijk ook een soort spiegelbeeld racisme creëert.
Mm-hmm.
Van de witte mens en zijn race is a social construct. En it took some generations for the white to get into that. And it will take many more generations to get them out. You know? Dit soort termen. En nu is dat opeens in het kader van Israël, ja, weet je, dat is hem natuurlijk ook voorgelegd van, ja, maar je hebt toch ook zwarte IDF-soldaten. Zegt hij, ja, maar het is een social construct. Weet je, dat was dan blauwoog Palestijnen onderdrukken. Dat is dan, dan krijg je dit verhaal. En daarom is het ook interessant wat ik net al aanstipte. Dat hij zich nu opeens druk maakt over dat de strijd voor burgerrechten, dus de black struggle, dat dus alleen maar gaat over zwarte belangen. Terwijl dat niet het idee was van Martin Luther King of Du Bois of al deze typen. Nee, hallo. Maar hij pakt dat dus nu anders aan door dan te zeggen van ja, dus de Joden met hun strijd voor gerechtigheid en onafhankelijkheid en zelfbeschikking, dat is ook gewoon mag niet. En hij noemt het ook, en dat is natuurlijk ook een pittig argument. Hij noemt het ook een Amerikaans product. Hè, dus waarom moeten wij dit steunen? Waarom moeten wij dit in stand houden? Dus we kunnen wel leuk met ons blij zijn met een zwarte president, maar als er dan nog steeds, ik weet niet hoeveel bommen richting Israël gaan, weet je, waar doen we het voor als dit onrecht in stand wordt gehouden?
Heeft hij het ook over de Shoah?
Ja, hij is een Yad Vashem, maar dan vooral natuurlijk is de conclusie dat dit alleen maar gebruikt wordt als het goed praten van de apartheid en onderdrukking in Israël. Maar hij,
ja, dus dat, maar het, waarschijnlijk niet op een wijze waar je hem er dan heel erg op kunt pakken. Hij zegt,
nou, een beetje wel natuurlijk. Hè. Als je zegt van ja, het is alleen maar om het goed praten van wat er nu gebeurt, is dat natuurlijk wel problematisch, zoals ze in die kringen zeggen.
ja, toxic. ja, nee, ik begrijp het, maar ik bedoel, het is niet zo dat hij de Shoah ontkent.
Nee, zeker niet. Nee. Maar ja, natuurlijk het geeft geen recht de Israëli's om. Wat natuurlijk ook helemaal, dit past helemaal ook in het narratief van de slachtoffers van de slachtoffers. En hoe kunnen mensen die dit hebben meegemaakt dit doen? En dat doet hij natuurlijk wat vernuftiger door te zeggen van ja, wat zouden wij doen als wij onze zwarte droomstaat zouden hebben.
Maar is het nou zo dat hij ook een onderscheid maakt tussen Joden, de echte Joden en Zionisten? Want dat zie je dus ook heel vaak. En jij hebt me ook wel eens uitgelegd dat het iets te maken heeft met een soort wens om de Joden te onderscheiden. Als zij zich in ieder geval schikken naar Arabisch-islamitische wensen. En dan de Joden die dat niet doen. En dat zijn dan de Zionisten. En die zijn dan per definitie fout.
In de ogen van, moslims. Hè? Dus eigenlijk vanuit een soort islamitisch idee zijn Zionisten natuurlijk echt per definitie fout. Dat is natuurlijk voor mensen die geen moslim zijn, is het een andere kwestie. Maar door te zeggen van ja, Zionisten zijn een soort uberkolonisten.
Ja.
En genocidale racisten. Criminaliseer je het Zionisme natuurlijk in die mate dat het wat dat betreft ook steeds moeilijker wordt. Om
ja,
dat,
criminaliseren en demoniseren. Maar het viel mij op dat er heel vaak insluipt. In die dingen die ik lees op social media van studentenprotesten. Dat altijd bijna als een soort belerend wordt uitgelegd. Hè? Je hebt Joden, daar hebben we geen problemen mee. Wij hebben het alleen problemen met de Zionisten. En die doen ook Joden wat aan. Dat is dan de hele constructie. Dat is echt een uberdemonisering. Ik vroeg me gewoon af. Ja, ik neem aan dat dit er zijn verhaal daar ook wel op zal drijven. Op zo'n onderscheid.
Ja, dat weet ik niet helemaal.
Want dan zouden we daar een weg kunnen drijven.
Ja, nee, maar wat natuurlijk wel problematisch is. Begin ik weer met problematisch. Maar is dat hij kritiek heeft over het feit dat er zoveel Joodse redacteuren, chief hoofdredacteuren ja. bij de Atlantic, die dus eigenlijk hem ook ruim baan hebben gegeven, maar waarin hij nu doet van ja, weet je, dat hele narrative, dat zegt hij ook de hele tijd, hè, van ja, dat narrative van waarom de Joden dit of dat nodig hebben en wat hun probleem is, dat horen we al genoeg. Maar ik ben alleen maar geïnteresseerd in het Palestijnse verhaal. Waarom hebben we geen Palestijnse hoofdredacteur?
Ja.
En daar zit toch best wel een insinuatie bij van ja, maar we zitten wel met al die Joodse hoofdredacteuren bij de Atlantic en nu dan bij de New York Times en die houden toch een beetje dat Palestijnse narratief buiten de deur. Wat ik trouwens heel erg betwijfel, maar hè, want daar, ja,
nou,
dat
daar
zijn
toch ook
juist, denk ik, de hoofdredacteuren die zichzelf zo ontzettend genuanceerd proberen op te stellen.
Ja, ja, dat denk ik ook. Ik denk niet dat Israël het daarvan moet hebben, van die Joodse hoofdredacteuren, waar de coach zo'n problemen mee heeft.
Ja. Nou, eigenlijk heeft hij daar helemaal geen probleem mee. Want ze hebben zijn case of reparation. En dan zegt hij, oh, dat is zo'n white guy. Mij daar de ruimte voor gaf. Hè? En tegen mij zegt, how big do you want to go?
Dus, ja.
Hè? Maar er wordt dan nu wel heel erg de suggestie gewet. Oh, dit wordt wel een pijnlijk dingetje voor de Amerikaanse establishment. Maar ik denk dat de Amerikaanse establishment gewoon met een beetje coaching en zachte begeleiding helemaal makkelijk te vangen is voor het narratief dat dit een grote vergissing is. En niet nooit had mogen gebeuren.
Ja, en dat zal hier in Nederland niet zoveel anders zijn, vrees ik. Als ik het
veel groter, denk ik, nog. Maar in Amerika is het zal wat meer gevolgen hebben.
Ja. Nou ja.
Dus, ja.
We houden hem in de gaten, of althans jij, denk ik. Maar zijn er op dit moment eigenlijk ook nog mensen die het met hem zou kunnen vergelijken?
In Nederland? Ik moet een beetje denken aan Mitchell Assayas van de Black Archives. Die zit daar natuurlijk heel erg in. Die is ook best wel betrokken in de... Hij was natuurlijk betrokken bij de Documenta in Duitsland, wat natuurlijk een soort waterscheiding is geweest. Ook heel erg met decolonisatie. En hij was nu ook was hij betrokken bij dat bij de studentenprotesten. Of hij was een soort woordvoerder met een club mensen van het studentenprotest op de Rietveld, waar ze dat museumstuk van het Stedelijk Museum wilden lenen. En wat het Stedelijk Museum, hè, dat is de Bakunins barricade. En Dat is een kunstwerk van dat is een installatie van een Turkse kunstenaar. En dat is gebaseerd op het idee van Bakunin om tijdens de revolutie van 1848 in Leipzig barricades op te trekken tegen de Pruisische troepen met schilderijen uit het museum. Omdat dat dan zulke belangrijke nationalistische symbolen waren of nationale symbolen waren. Dat die soldaten dat niet wilden vernielen. En hij maakt die installatie ook met echt kunstwerken uit het depot van het museum. Hè. Dus deze huidige, ik geloof Ahmet Olgul heet hij, ik ben even zijn naam vergeten. En de studenten van de Rietveld die wilden die kunstinstallatie want het was eigenlijk een verplichting van de kunstenaar dat het Stedelijk Museum dat die kunstinstallatie ter beschikking van activisten zou geven. Dat is een beetje een soort contractuele verplichting. En dat wilden die studenten van de Rietveld wilden die installatie hebben namens deze woordvoerders, waar dus deze Mitchell Esaias bij zat. Maar het Stedelijk Museum wilde dat niet met de originele kunstwerken. Dat vonden ze zo laag van het Stedelijk Museum dat ze alleen maar met replica's dat wilden doen. En dat hun eigen kunst veel belangrijker was dan de genocide in Palestina. En et cetera, et cetera. Dus hier heb je ook zeker een vruchtbare voedingbodem. Hè? Dus ik bedoel, er is sowieso heel veel overlap tussen al deze activisten, identiteitstoestanden. En die zijn daar gewoon gevoelig voor. Maar het erge is van het Stedelijk Museum, dat in ieder geval met die hele installatie is dat pas is aangevraagd een paar weken nadat Rietveld al officieel de banden met Israëlische academies had bevroren. En dat die studenten toch nog reden zagen om door te gaan met hun acties. En dan vraag je ook af van ja, hoe ver wil je zo'n kunstacademie op hun knieën krijgen dat ze erkennen dat ze medeplichtig zijn aan genocide. Weet je, dat is al zo totaal absurd en dat er dan toch een soort gevoeligheid voor bestaat.
Ja.
En dat het Stedelijk Museum dat sowieso eigenlijk ter beschikking stelt voor zoiets.
Ja.
Dat zou eigenlijk ook niet helemaal in hun ideeën over inclusie zorgen. Hè? Omdat we weten hoe Israëlische en Joodse studenten op de Rietveld toch behoorlijk geïntimideerd zijn door alles wat er studenten en docenten behoorlijk geïntimideerd zijn door wat er gebeurt allemaal op hun academie. En die commissie die hun dus vertegenwoordigde, die kunst, die studenten, en ik kan me niet voorstellen dat ze zelf op het idee zijn gekomen, maar er zat dus die Mitchell Esaias in. En daar zaten ook allemaal types in die verbonden zijn of in commissies deelnemen die bijvoorbeeld de decolonisatie van het Scheepvaartmuseum begeleiden. Hè. Dat zijn dus allemaal die namen die je dan overal weer terug ziet komen. En dat is natuurlijk, daar past dus deze Ta-Nehisi Coates met zijn verhaal en ook wel zijn vermogen om dat over het voetlicht te brengen heel, heel goed in ook.
Ja, dus dat zullen ook dus al die mensen die je nu net noemt wel goed in het vizier hebben. En ook als een welkome aanvulling vinden van hun eigen vertoog en beweringen. Dat is wel heel belangrijk dat je dat soort dingen in de gaten houdt. Ik denk dat je op dit moment misschien wel een van de weinigen in Nederland bent die dat doet. Dus ik hoop dat je daar de volgende keer weer verder over wil vertellen. Over hoe dat allemaal in elkaar knoopt, dit soort ontwikkelingen.
Ja.
Want,
graag.
Ik vond het heel helder. En ik ben er ook wel van onder de indruk. Want ik volg al die studenten demonstraties en wat ze beweren op social media nogal goed. En soms vraag ik me ook af, waar komen dingen nou vandaan? En dan heb ik ook altijd het vermoeden dat het uit de Verenigde Staten komt. En via jou krijg daar dan ook nog wel inzicht in hoe zich dat dan daar ontwikkelt. Want het is natuurlijk niet een statisch iets. Maar zeker is in ieder geval wel dat men nog altijd zich tegen Israël zal blijven keren. En ik denk dat dat ook een blijvend probleem zal zijn op de westerse universiteiten.
Dus, ja.
Dus wij, nou ja, heel erg dank Ruben. Het kon me eigenlijk bijna niet anders dan tegenvallen. Zo'n grote fan ben ik van jou, maar het blijkt dus een nog beter dan ik had kunnen denken. Dus tot de volgende keer.
Ja. Nou, dankjewel.